Er speelt iets in Ommen. Op 11 april, dat is de bevrijdingsdag van onze stad. Op deze dag is er aandacht voor de verzetstrijder Jef Last. De vergeten verzetsman Jef Last gold ooit als beroemdheid in Nederland. Schrijver, dichter, essayist, sinoloog, schilder, homoactivist. Last was het allemaal. En hij sprak ook nog eens 14 talen. De laatste oorlogsmaanden zette hij zich in voor de binnenlandse strijdkrachten. Daarvoor ontvangt hij vandaag in Ommen postuum het draaginsigne dat prins Bernhard in het leven riep.
Goedemiddag allemaal. Ik denk niet dat ik een microfoon nodig heb. Het is militair in eigen dat ze redelijk luid kunnen spreken. Mocht ik achterin niet te verstaan zijn, dan hoor ik het graag. Anderhalf week geleden werd ik gebeld door iemand van de Stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht. En die vroeg aan mij: Arco, we kennen jou. Wij weten dat jij een man hebt. Zou jij een onderscheiding willen uitreiken in Ommen? En ik dacht, mijn hemel, over anderhalve week in Ommen. Ik zeg, aan wie dan? Ja, Jef Last. Nou, er ging geen belletje rinkelen. Ik denk dat u dat kunt voorstellen als je het niet weet wie Jef Last is. Vervolgens heb ik gebeld en kreeg Monique aan de lijn. En die zei op een gegeven moment van, nou, ik zorg wel dat ik wat informatie naar je toe opstuur. En dan kan je in ieder geval wat voorbereiding doen. Nou, dat kostte natuurlijk niet zo lang, want dezelfde middag had ik een mail ontvangen. En vervolgens werd ik eigenlijk min of meer op het spoor gezet van Rudy. En ja hoor, op internet, ik hoefde maar Jef Last in te typen en daar kwam ik van alles tegen. En uiteraard, wat doe je dan? Dan ga je zitten kijken en dan begin je langzaam maar zeker. Eerst heb ik naar de lezing in Leiden zitten kijken en vervolgens ben ik dingen gaan lezen. En hoe langer hoe meer maakte mijn intrinsieke belangstelling plaats voor verwondering en voor respect. En dat had alles te maken met het feit dat ik echt onder de indruk ben van wie Jef is en was en wat hij betekend heeft voor Nederland. Voor de literatuur, maar ook voor alles wat hij in de oorlog gedaan heeft, maar ook in de jaren voor de oorlog gedaan heeft. Een intrigerend mens, om maar zo te zeggen. En ik ben ervan overtuigd, en de huidige tijd met de Oekraïne, waar wij natuurlijk als defensie heel dichtbij staan, is typisch zo'n moment waarop je dan denkt van, ik weet zeker dat hij erheen was gegaan. En ik weet zeker dat hij dan voor de rechtvaardigheid had gestreden. En dat maakt voor mij het nog dichterbij, omdat in de huidige tijd natuurlijk iedereen met argusogen kijkt naar wat er zich tussen Rusland en Oekraïne op dit moment afspeelt. En de wetenschap dat in mijn persoonlijke analyse hij die kant op zou zijn gegaan, maakt het voor mij daarom dubbel speciaal dat ik vandaag deze onderscheiding mag uitreiken. Het draaginsigne binnenlandse strijdkrachten. En je kan je voorstellen dat wij dit soort dingen natuurlijk best wel vaker doen. Niet heel vaak, maar we reiken vaker een draaginsigne uit. En dat komt dan veelal doordat mensen later dingen tegenkomen in archieven of wat dan ook. En denken van, hey verrek, wat is dit? Dat is nu natuurlijk iets anders gelopen, omdat Rudy op het spoor is gezet van Monique. En Monique dat heel snel heeft opgepakt om vervolgens de stap te maken van, nou, we gaan daar gewoon achteraan en we gaan uitzoeken of en in hoeverre Jef daarvoor in aanmerking komt. Dat gebeurt altijd dan via het zogenaamde kabinet wat gaat over de onderscheidingen bij het Koninklijk Huis. En wat Monique natuurlijk gedaan heeft, is een verzoek ingediend samen met Rudy eigenlijk om te kijken of Jef voor deze onderscheiding in aanmerking zou komen. En het duurde niet lang, want zijn naam kwam meerdere malen voor in de archieven. En derhalve heeft de chef van het militaire huis, die heeft vervolgens een brief geschreven waarin hij heeft aangegeven dat de nabestaanden, de familie van Jef, in aanmerking kwam en komt voor dit draaginsigne. En daaraan gekoppeld heeft hij ook een algemeen schrijven opgestuurd. Want de dragingsinsigne heeft natuurlijk een historie. En dat is dat de toenmalige bevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten, prins Bernhard, die dragingsinsigne ooit heeft ingesteld. En het leuke is, en ik heb hem, het stukje tekst heb ik erbij, wat prins Bernhard toen de tijd opschreef bij een brief die hij dan stuurde naar nabestaanden. En dat wil ik graag aan u voorlezen. En dit is dan een briefje wat gestuurd is naar iemand die de actieve dienst verliet. Maar hij schreef: bij het uittreden uit den actieve dienst bij de binnenlandse strijdkrachten is het mij een behoefte u langs deze weg te mogen mijn erkentelijkheid en mijn dank uit te spreken voor de toewijding van de belangrijke diensten welke u ten behoeve van ons land hebt betoond. Ik hoop dat u ook in de toekomst met dezelfde toewijding uw diensten aan het Nederlandse volk ten gelde zult kunnen maken. Mijn beste wensen voor het vaderland, voor het verdere levensloop, mogen u vergezellen. Was getekend prins Bernhard. En toen de chef van het militaire huis uiteindelijk een brief schreef aan Monique om te bekrachtigen dat de Jef in aanmerking kwam voor deze onderscheiding, schreef hij: aan leden van de Nederlandse binnenlandse strijdkrachten werd na de oorlog het draaginsigne binnenlandse strijdkrachten verstrekt door zijn koninklijke hoogheid prins Bernhard der Nederlanden in zijn functie als bevelhebber der Nederlandse strijdkrachten. En zoals u wellicht zult begrijpen, wordt, alvorens een draaginsigne wordt verstrekt, de rechtmatigheid hiervan gecontroleerd bij het Nationaal Archief te 's-Gravenhage. En tot mijn genoegen kan ik u mededelen dat uit de benodigde gegevens blijkt dat de heer Last onomstotelijk in aanmerking komt voor het draaginsigne. Het is mij dan ook een genoegen u bijgesloten het draaginsigne, als mede ook de bijbehorende oorkonde, zoals die indertijd werd verstrekt, te zenden. Met hartelijke groet, Schoutbernacht, adjudant-generaal van Zijne Majesteit de Koning, Dr. Anders LHI Brummelaar, NPN. En dan wil ik nu graag overgaan tot het overhandigen van het draaginsigne. En wie mag ik daarvoor uitnodigen?
Ik ben door de
neef en
nicht
aangewezen. Jij bent slachtoffer. Ja, nou, het is heel bijzonder hoor. Ik kan niet anders zeggen. Voor uw beeld, dit is dat formele stukje tekst wat Bernhard zelf heeft geschreven. U ziet hier bovenin ook het logo. En dat is ook het logo wat op het draaginsigne is vermeld. Ja. En dat is deze. En daarom wil ik die aan u overhandigen. En dankzeggen voor bewezen diensten van Jef Last.
Dank wel.
Alsjeblieft.
Beste dames en heren, beste familie. Fijn dat u er bent. En het is vandaag 11 april. U hoorde het al, dus ik begin met: wij zijn vrij. Dit is onze bevrijdingsdag hier in Ommen. En het feit dat wij vrij zijn, dat is niet vanzelfsprekend. Want ik denk dat we juist hebben ervaren dat vrede, vrijheid en veiligheid helemaal niet vanzelfsprekend zijn. Sinds 24 februari zijn we ons bewust van het feit dat vrede zomaar kan veranderen in de oorlog. De vrijheid zomaar kan worden afgepakt. En ons idee dat we veilig zijn ineens een luchtspiegeling zou kunnen blijken. En bij verschillende gelegenheden heb ik de afgelopen weken met mensen hierover gesproken. Het besef dat we dit kunnen, dat we vrij zijn, wordt heel anders en nog betekenisvoller als je iets verder hier vandaan op bezoek gaat bij 150 Oekraïense vluchtelingen die daar worden opgevangen. Hier vlak in de buurt, in het buurtschap Lemelen. Ik heb er waardering voor dat zoveel mensen in onze gemeenschap zich inzetten om deze vluchtelingen een veilig onderdak te bieden. Hier in Ommen, maar ook elders. Maar het neemt de pijn en het verdriet van deze vluchtelingen niet weg. En hoe betekenisvol is die opvang in het licht van het verhaal van Jef en Ida Last? Ik zei het al, het lijkt zo vanzelfsprekend, maar het is het niet. En los van het opvangen van de vluchtelingen, nog schrijnender zijn de verschrikkingen die we bijna dagelijks vanuit Oekraïne, ons buurland, kunnen zien. En daarom is het feit dat vandaag, op eerder de dragingsinje van de binnenlandse strijdkracht door de generaal Solkes is overhandigd aan de kleinkinderen van Jef Last, meer dan betekenisvol. Dames en heren, Eerde heeft een geschiedenis als het gaat over verhaallijnen uit de Tweede Wereldoorlog. Vele verhaallijnen komen hier samen. Om hier maar enkele te noemen. Het wegvoeren van de Joodse kinderen van de hier gevestigde kwekerschool door de bezetter. Mevrouw Wester had het er juist al over. 17 van deze kinderen hebben het niet overleefd. Maar anderzijds ook de onderduik van Joodse kinderen door het Utrechts Kindercomité. In september van het afgelopen jaar zijn hier door de Israëlische ambassadeur de Yad Vashem eretitels postuum overhandigd aan de nabestaanden van Fritz Jordens en Anne Kleinpont. Maar ook het arbeidseinsatslager Kamp Erika, dat vandaag 11 april precies 77 jaar geleden werd bevrijd, ligt op een steenworp afstand van dit kasteel. Zeker 170 gevangenen vonden tijdens de bezetting de dood in dit kamp. Verschillende verzetstrijders zijn in de nabijheid gefusilleerd. Het zijn allemaal verhaallijnen die hier samenkomen. Op deze plek, in dit kasteel. En daarom is het ook betekenisvol dat er aandacht wordt gegeven aan het verzet van de groep als jij vlast wordt toegeworden. En daarmee voegen we vandaag deze verhaallijn, deze misschien nog wat onbekende verhaallijn, toe aan het totaal van die verhalen. Gelukkig krijgen Jef en Ida Last opnieuw aandacht. Mevrouw Wester vertelde het al, vanaf begin 1942 was Ida Last hoge huishouding op Eerde. En ze ving daar ook de kinderen op. En uiteindelijk in maart 1945 voegde Jef Last zich bij haar. En het werd juist al verteld. Er stond een prijs op zijn hoofd van 10.000 euro voor al zijn illegaal werk. En u moet zich dat voorstellen, dat illegaal werk. Wij kunnen ons waarschijnlijk niet een idee vormen hoe het is om voortdurend je bedreigd te voelen. Want dat moet het zijn geweest. Maar daarom ook zo betekenisvol de inzet van de dochters van de chef. Femke, Ankie en Mieke. Zij waren actief in het verzet. Van mei april tot en met juli vocht Jef vanaf deze plek mee als stafofficier. En de generaal vertelde daar ook over. En zoals mevrouw Wester dat ook deed. Het is heel mooi dat vandaag aan Marjolein, Dorien en Mark de onderscheiding kan worden uitgereikt. Dames en heren, ik gebruik eigenlijk alleen maar hele beleefde woorden in het verhaaltje dat u hier juist vertelde. Maar ik denk niet dat ze echt recht doen aan de werkelijke betekenis van Jef Last. En zoals Rudy Wester recent in een kantartikel liet opschrijven, hij was moedig, moeilijk en zo dwars als een lode deur. Maar misschien moet je dat wel zijn als je door beklemmende conventies of onrechtvaardige regelgeving, als je daar doorheen moet breken. Als je wilt geaccepteerd worden zoals je bent. Schrijver, communist, homoseksueel. En nog vele andere identiteiten tegelijk. Als je vrij wilt zijn om te verkennen wat het communisme is. En het vervolgens weer achter je kunt laten. Om je te verzetten tegen een fascistische dictatuur tijdens de Spaanse burgeroorlog. Of je te verzetten tegen de bezetter hier. Om verliefd te kunnen zijn op een burgervisser of domweg vinden dat Nederland geen koloniale oorlog moet voeren. Ik denk dat juist daar de betekenis van het leven en het werk van Jef Last ligt. Jezelf kunnen zijn en daarmee vrij kunnen zijn. De vrijheid om jezelf te zijn was en is niet vanzelfsprekend. Niet in de jaren 20 van de vorige eeuw, niet in de jaren 40, 45. Of de jaren 50 van de afgelopen eeuw, maar ook niet nu. Schaffloss is daartegen aangelopen en heeft zich daartegen verzet, moedig en visionair. En daarmee laat Schaffloss ons zien wat vrijheid is. Zijn voorbeeld ligt in het verzet tegen beperking die mensen worden opgelegd, omdat ze niet kunnen zijn wie ze zijn. Zijn leven laat zien welke vrijheid wij, zeker vandaag, te verdedigen hebben. De vrijheid die we op 11 april 1945 terugkregen om. Maar ook, zeker ook, de vrijheid die sinds 1983 een plek heeft gekregen in het eerste artikel van onze grondwet. En eigenlijk luidt dat, ieder mens mag zijn wie hij is, of zij is, of wil zijn. Dat is de kern van de Europese waarden, die juist na 24 februari weer zo betekenisvol zijn. Vrede, vrijheid en veiligheid zijn niet vanzelfsprekend. Maar we zijn het met elkaar, aan Jeff en Ida Last en aan onszelf verplicht, om voor deze waarden te gaan staan en ons deden niet te laten afpakken. Dank u wel.
Marjolein van Doorn, kleindochter van Jeff Last. Hoe ervaart u nou deze bijzondere dag nu de onderscheiding is uitgereikt?
Ik vind het heel bijzonder dat er 50 jaar na zijn dood nog zoveel aandacht voor is. Ik vind het ook bijzonder dat hij een draagzin krijgt, want die zal hij nooit dragen.
Nee.
Dus wij zijn een beetje als neven en nichten onder elkaar van wat doen we ermee? Maar het feit dat hij nu de erkenning krijgt die hij zo graag bij zijn leven gehad had, is alsnog heel mooi en doet ons wel goed.
Ja. Als u Jeff Last nou in het kort zou moeten kunnen omschrijven, uw grootvader.
Hij was een globetrotter. Hij was een idealist. Hij was zeer strijdvaardig. Hij was een begenadigd spreker. En hij heeft heel veel mensen plezier gedaan met al zijn lezingen. Hij heeft in Bali lesgegeven aan de jongens in het Engels, opdat ze zich na hun bevrijding in de wereld zouden kunnen redden. Hij heeft zijn hele leven ingezet voor de vorming en de begripsvorming van mensen. Voor mondiale vrijheid zonder opgelegde sancties van fascisme of dergelijke. En dat is een bijzonder leven. En zijn vrouw deed het op een andere manier. Die voedde gewoon kinderen op, liet ze zichzelf leren uiten en toneelspelen, spreken en uitdrukken. En ik denk dat ze elkaar perfect aanvulden. En dat heeft onze jeugd natuurlijk voor een deel mee bepaald. Hij was er niet en hij was altijd op reis. Wij zijn voor een deel wel door oma opgevoed. En daar heb ik nog altijd wat aan. Want als ik ergens mee zit, dan denk ik in gedachten dat ik dat aan mijn grootmoeder vertel. En zij gaf nooit een direct antwoord. Zij stelde altijd een wedervraag. Waardoor je gedachten zelf de oplossing vonden. En door nu nog die vraag dan in gedachten aan haar te stellen, hoor ik haar stem de juiste vraag stellen waardoor ik verder kom. En dat is een grote waarde.
Ja, heel mooi. Hoe werd er thuis bij u gesproken over grootvader?
Nou, mijn moeder was niet zo erg enthousiast over hem, omdat hij er nooit was. En altijd de opvoeding van 3 dochters aan zijn vrouw alleen overliet. En zij was de oudste en daarmee min of meer de man in huis die de rest moest opknappen. En ik begrijp haar reserves daaromtrent. Ze was ook helemaal niet blij toen hij in Spanje ging vechten, want misschien kwam hij wel niet meer terug. Dus hij was wel heel iemand die altijd van zichzelf uitging en deed wat hij vond dat hij doen moest. Maar voor zijn gezin was hij niet de ideale vader.
Nee.
Maar je kan niet alles zijn.
Nee. De rol die hij aannam voor het COC na de oorlog, dat was toch wel heel bijzonder, hè?
Ja, en ik denk dat, ik zal maar zeggen, homofiel Nederland veel aan hem te danken heeft. Hij was daar een voorvechter in. En wat mij betreft met groot gelijk. Een mens moet kunnen zijn wie die is. En je hebt mannetjes en je hebt vrouwtjes en je hebt alle soorten daartussenin. En er is voor iedereen een plek op de wereld.
Ja. Ja. Hoe komt het toch dat zijn rol zo onderbelicht is?
Ik vrees dat dat met zijn communistisch verleden te maken heeft, wat kort na de oorlog nog te vers in het geheugen lag, om er toen veel aandacht aan te willen besteden. Dat weet ik niet zeker, maar dat denk ik gewoon van mijn beleving van die tijd. Vijftiger jaren had je het daar niet over.
Nee. Hij was een beroemdheid in Nederland. Hij was schrijver, dichter, essayist, schilder. Sprak 14 talen.
Ja.
Dat is heel bijzonder.
Hij kon in 14 talen zijn verhaal doen. Zijn accent schijnt bijzonder interessant geweest te zijn in al die talen.
Ja.
Maar het lukte hem wel, omdat hij zoveel talen sprak, kon hij vrij vlot de tussenliggende talen ook weer invullen met een verhaal. Hij was heel taalgevoelig en dat zijn er meer in de familie.
Ja. Ik was erg onder de indruk hoe hij aan het eind van zijn leven gekomen is in 1972.
Ja. Hij heeft zelf gekozen om er eigenlijk uit te stappen toen zijn geld op was. Want na een paar jaar Rosa Spierhuis, wat een dure plek was.
In Laren.
Was het totaal op. En toen is hij maar in zijn blote bast buiten gaan zitten in de hoop dat hij dood ging.
Dramatisch, hè?
Ja, maar uiteindelijk heeft hij toen alleen maar een longontsteking opgelopen. Die hebben ze verder niet behandeld omdat ze wisten dat hij niet meer wilde. En zijn laatste woorden ongeveer in het bed waarin hij toen dan wel lag in die ziekenboeg in het Rozenspier waren van, het is hier net een kathedraal, dit is nog een mooie plek om dood te gaan.
Ja, ja.
En dat was dus een hallucinatie denk ik, want het was een bekrompen ziekenkamertje.
Ja.
Maar voor hem was het een kathedraal waar hij mocht sterven.
Ja. Ja. Tot slot, het is toch wel heel bijzonder hè, dat u vandaag deze onderscheiding hebt gekregen.
Ja, ik heb hem in ontvangst mogen nemen. En dat, het is bijzonder. En nu is de vraag, wat doen we ermee?
Ja,
daar gaan we het toch eens over hebben met de neven en nichten.
Oké, dus dat moet nog eventjes in overleg gebeuren allemaal.
Ja, ja.
Okay.
Ik denk dat hij naar het Letterkundig Museum gaat, omdat ze daar een grote collectie van hem hebben.
Ja, en daar wordt het zorgvuldig bewaard.
En bij mij zou die in de knopendoos terechtkomen.
Ja, oké. Okay. Marjolein van Doorn, hartelijk dank voor dit gesprek.
Ja, bedankt.